Facebook. Bring more help now. Mm-hmm. Okay, I'm going to be busy. Vandaag is de dag waarop het proces begint naar aanleiding van een explosie en instorting van een aantal woningen gelegen aan het Tarwekamp in Den Haag op 7 december vorig jaar.
Ruim 3 maanden na de explosie is het een spannende dag voor de slachtoffers. De 4 verdachten moeten voor het eerst voor de rechter komen. Het is het moment om te zien wie er verantwoordelijk zou zijn voor het leed dat hen is aangedaan.
De vraag wie de aanslag op zijn geweten heeft, houdt iedereen vanaf het begin bezig. En wat is het motief? In de eerste dagen na de aanslag kan de politie in verband met het onderzoek nog niet veel informatie naar buiten brengen. Ivan woont vlak naast het ingestorte deel van het tarwekamp en hij heeft al een vermoeden als hij die bewuste dag nog in zijn slaapkamer staat.
Mijn vrouw die kwam binnenlopen, want die had ik die nacht uit bed gesnurkt. En helemaal in paniek ook. Maar wat is er gebeurd? En nou ja, ik zeg, pand is ontploft en ik kijk van, dat is de bruidsstudio. Dat is de auto van de bruidsstudio. En ik zeg, ja, maar dit is een aanslag.
Buiten stapt Ivan daarom gelijk op de politie af.
Nou, daar is een regisseur bijgekomen. Die heb ik verteld van, nou, ik zie de link tussen die auto en dat pand. En doe daar je voordeel mee. Want anders ben ik bang dat het te lang duurt voordat je actie kan ondernemen. De juiste actie. Nou ja, en uiteindelijk is daar dus ook uitgekomen dat er 4 daders opgepakt zijn in vrij korte tijd.
Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws.
3 dagen later is er goed nieuws.
De politie heeft gisteravond iets voor middernacht 3 mensen aangehouden in verband met de explosies op de tarwekamp in Den Haag afgelopen weekend. In het onderzoek zijn de 3 personen naar voren gekomen als mogelijke betrokkenen. Naast de aanhoudingen zijn er meerdere auto's in beslag genomen.
Later die week wordt ook de laatste verdachte aangehouden, wordt Ivan.
Dat geeft al een hele opluchting. Want ik zou het heel... Daar keek ik eigenlijk naar... Toen het gebeurd was, had ik zoiets van... Het zal toch niet zo zijn dat ze naar het buitenland gevlucht zijn. Dat ze nooit worden gepakt. Of dat het nog erger, tieners zijn. Ja, weet je... Daar kan je geen genoegdoening uit krijgen. In die zin van, ja, die krijgen misschien een jaar jeugddetentie en dan staan die ook weer op straat. Voor de mensen die overleden zijn, dat is niet oké.
Je luistert naar Tarwekamp, na de explosie. Een podcast van Omroep West. Wij zijn Lisa Jansson en Chris van Dijk. Dit is aflevering 4. Het lijkt net of jullie blind zijn en geen dossiers lezen.
De vermoedens van Ivan blijken al snel te kloppen, bevestigt de politie bij opsporing verzocht.
Op dit moment hebben we in ons onderzoek aanwijzingen dat de explosie gericht was op een bruidsmodezaak die gevestigd was op de begaande grond van een van de panden op de Tarwekamp. Uiteraard staan we in contact met de verantwoordelijken voor deze onderneming. Maar vanavond doen we een dringende oproep aan iedereen die meer informatie heeft over wat er zou kunnen spelen rondom die bruidswinkel of rondom die locatie.
Uiteraard vragen we de advocaat van de eigenares van de bruidswinkel of zij ervoor open staat om haar kant van het verhaal te vertellen. Maar we krijgen een korte mail terug.
Beste Lisa, dat staat ze, zeker gezien jullie eerdere berichtgeving, geenszins. Ja, Chris, dit komt vooral door een verhaal dat jij hebt gemaakt, hè?
Ja, dat klopt. Nadat de politie had verteld dat het een aanslag zou gaan op die bruidsmodezaak, hebben we met een collega in de geschiedenis van die winkel gedoken. En we zagen dat hij een aantal keer van eigenaar was veranderd. En dat hij verhuisd is. Hij heeft in Leidschendam gezeten, Zoetermeer, nu in Den Haag. Dus ja, dat is wel iets waar we natuurlijk gelijk achteraan zijn gegaan.
Ja, wat hebben jullie toen gedaan?
Ja, we zijn eigenlijk gewoon langs de verschillende adressen van de Kamer van Koophandel gegaan. En we zijn gewoon aan de mensen in de buurt gaan vragen van, joh, kunnen jullie nog iets herinneren van die winkel? Nou, toch kregen we vaak hetzelfde beeld. De winkel was vaak dicht. Mensen die langskwamen, die kwamen eigenlijk op afspraak. Dus die stonden te wachten. Die kwamen soms in andere winkels naar de wc, omdat ze maar de bruidsmodezaak niet in konden. Dus ja, dat was wel echt een beeld dat voor ons heel duidelijk naar voren kwam. En toen zijn ze naar de tarwekamp verhuisd. En daar vertelden omwonenden precies hetzelfde. Zo vertelde Lieke dit bijvoorbeeld.
En dat was ook helemaal eigenlijk geen, vond ik, geen echte bruiszaak.
Nee, er gebeurde niet zoveel?
Nee. En een tijd, de laatste week, hing er ineens een gordijn voor een van de etalages. Er hingen een paar jurken, maar bijna ook op de lege vloer zo.
Oh ja.
En er was geen echte toegang makkelijk en geen telefoonnummer. Dus nou, om naar binnen te lopen en een bruidsjurk uit te zoeken, dan had je dus maar ja, een afspraak moeten maken. Ja.
Je zag niet vaak toekomstige bruidjes daar naar binnen gaan.
Nee, maar ik ben ook wel veel weg.
Ja, wat voor bruidsjurken verkochten ze nou?
Ja, het waren vooral avond- en bruidsjurken, dan echt vooral gekleurde jurken. Die je eigenlijk veel meer uit andere culturen ziet en niet de typisch Nederlandse bruidsjurken. Ja, en die kon je dan daar huren of kopen.
Ja, en hebben jullie de eigenaresse van dit verhaal toen wel gesproken?
Nee, de vorige eigenaresse, dat waren ook familieleden van haar. Ze hebben eigenlijk alle nummers hebben wel geprobeerd. Maar er werd niet opgenomen. En ik denk dat dat gezien alle hectiek vanaf dat moment ook wel heel logisch was dat ze niet opnamen. Nou goed, en nu ook voor de podcast hebben we het ook nog een keer geprobeerd via advocaat. Maar ze wil op dit moment niet meewerken.
Ook tijdens de eerste voorbereidende rechtszaken heeft de eigenaresse haar verhaal nog niet verteld. Dat komt waarschijnlijk pas tijdens de inhoudelijke behandeling.
Verdachten die in voorarrest zitten moeten elke 3 maanden voor de rechter komen. Dit worden pro forma zittingen genoemd. Hier wordt de stand van het onderzoek besproken en gekeken of de verdachten langer vast moeten blijven zitten. Het is ook de eerste keer dat mensen de verdachten kunnen zien en horen. Dus vandaar dat de eerste zitting vaak druk bezocht wordt. Deze keer slaat echter alles, vertelt verslaggever Martijn Hooyer.
Ja, het is sowieso echt een mediagekhuis vandaag. Ik begreep van de voorlichter van de rechtbank dat er 50 journalisten zijn aangemeld. Dat is echt ongekend veel. Ik denk dat ongeveer alle media er zijn. Maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Zo verschrikkelijk veel.
Zoals je eerder hoorde, is Martijn die 7 december al vroeg naar de tarwekamp gegaan. Dat maakt deze zitting voor hem extra bijzonder.
Ja, dat is wel zo. Want ik was er natuurlijk, wat je zegt, heel snel. Ik was er de eerste ochtend al. Ik heb er daar de hele week gestaan. En een van de dingen die wel de hele tijd door mijn hoofd ging, die dacht, wie doet zoiets in godsnaam? Wie is hier verantwoordelijk voor? Ja, en die jongens, mannen die dat gedaan hebben, die zitten hier wel vandaag. Die kijk je nu wel, ja, misschien wel in de ogen, of je ziet ze in ieder geval. En dan krijg je er een beeld bij. En dat vind ik toch altijd wel een moment in een zaak. Je schrijft er veel over, je vertelt er dingen over. En op het moment dat je hun dan ziet, dan voegt dat wel iets toe. Ja, je krijgt een beeld bij die verdachte. En dat is wel iets, nou, ik zal niet zeggen dat ik er naar uitkijk. Maar het is wel een moment, vind ik, als zij binnenkomen.
Op het moment dat deze podcast uitkomt, zijn er 4 zittingen geweest. Door alle uitspraken van de officier van justitie, advocaten en de verdachte weten we al veel over het hoe en waarom van de explosie.
Ongeveer een jaar voor de explosie leert de eigenaresse van de bruidsmodezaak hoofdverdachte Moshtak B. kennen. De 2 beginnen een relatie. Al snel gaat dit fout, vertelt Martijn in West Vandaag.
De eigenares van de bruidsmodezaak waar de aanslag op gepleegd is, die heeft aangifte gedaan ook van bedreiging tegen het hoofdverdachte Moshtak B. Van mishandeling, maar ook van computervredebreuk.
Door op haar computer in te loggen, kan hij haar berichten lezen. Volgens de officier van justitie leidt dit uiteindelijk tot de aanslag op de tarwekamp.
De aanleiding hiervoor is vermoedelijk gelegen in het feit dat verdachte Moshtak wraak wilde nemen op zijn ex-vriendin, de eigenaresse van de bruidsmodewinkel. Hij zou, naar eigen zeggen, hebben ontdekt dat ze vreemd zou zijn gegaan.
Voor de eigenaresse van de bruidsmodezaak is het een grote schok, vertelt haar advocaat bij de NOS.
De politie moet uitzoeken wat er aan de hand is. En na het zich laten aanzien, heeft haar ex hier iets mee van doen. Nou, dat maakt het wrang dat er allerlei berichten in de media en op sociale media zijn verschenen die mijn cliënt in een kwaad daglicht plaatsen. Mijn cliënt is een jonge, hardwerkende vrouw en die wil ook heel graag weten wat er aan de hand is. En dan moeten we politie en justitie hun werk laten doen.
Moshtak is een 34-jarige man die is geboren in Kabul in Afghanistan. Op jonge leeftijd is hij naar Nederland verhuisd, waar hij opgroeit in Roosendaal. In de tweede helft van 2023 verhuist hij naar Rotterdam. In deze stad werkt hij als opticien. Daarnaast staat er op zijn adres ook een arbeidsbureau ingeschreven en is hij de directeur van een tankstation.
In Roosendaal leert Moshtak medeverdachte Murad B. kennen. Moshtak benadert hem voor de klus om wraak te nemen op zijn ex. De 30-jarige Murad schakelt hiervoor de hulp in van zijn 24-jarige neefje Ilias B. en een vriend, Adil A. In de zomer van 2024 maken ze de eerste plannen, vertelt de advocaat van een van de verdachten.
We zien juist in dit dossier dat het plan meermaals is veranderd. En dat het de bedoeling was dat de jurken gestolen zouden worden, of dat alleen de jurken kapot zouden worden gemaakt, en misschien toch de zaak in brand zou gaan, of juist niet.
De verdachten hebben niet in een opwelling gehandeld, vertelt Gerard Spong. Hij is de advocaat van Mostak.
Er is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan, maandenlang. Ze hebben allerlei spullen gekocht om die brand mogelijk te maken. Ze zijn er naartoe gegaan voor verkenningen en allerlei verkenningen. Er is zelfs een generale repetitie geweest, ergens op een of andere hei. Nog van geluk spreken dat de boel daar niet in de fik is geraakt.
Maar wiens idee het nu werkelijk is om de winkel in brand te steken, wordt niet duidelijk. Mostak zegt in een eerste verklaring dat het plan van medeverdachte Adil komt, vertelt de advocaat van Adil.
De opdrachtgever heeft in zijn verdediging ervoor gekozen om het idee van de brandstichting bij cliënt in de schoenen te schuiven. Dit heeft hij gedaan nadat cliënt inhoudelijk al had aangegeven dat hij enkel geïnteresseerd was in het stelen van de jurken en dat de brandstichting hem niets dan wel te weinig zou opleveren.
De precieze rol van de verdachte is belangrijk, omdat het ook bepaalt of ze langer in voorarrest moeten blijven zitten.
Daarom is de 34-jarige Adil woedend op Mostak. Omdat Mostak zegt dat het idee van Adil komt.
Hij heeft 8 verklaringen gegeven, allemaal verschillende verklaringen. Hij heeft gelogen en heeft toegegeven dat hij heeft gelogen. En wat betreft het idee, ik ben op 16 november, zijn ze naar mij toegekomen vanuit het café. Op ChatGPT om 6 november zoeken ze al dingen over brandstichting. Op 11 november wordt petroleum en dingen gehaald en getest. Dus nog voordat ze bij mij toe zijn gekomen. Dus ik vind het heel raar dat jullie niet weten van wie het idee is. Het lijkt net of jullie geen dossiers lezen. Ik wil bij benadrukken, zijn verklaringen, meerdere maals liegt hij. Dat is overduidelijk te zien. En dan wordt nog eens bevestigd. Maar het lijkt net of jullie blind zijn dat jullie geen dossiers lezen. Dat vind ik heel kwalijk van zowel het OM als de rechtbank. Voor de rest heb ik niks te zeggen.
Goed. Misschien lezen wij de dossiers niet zoals u het graag zou zien met de interpretatie.
U leest helemaal niet. Maar. Dat heb ik al. Ik krijg hier ook geen eerlijk proces. Is geen probleem. Ik moet het hebben van mijn hoger beroep. Dus doe uw ding.
De tegenstrijdige verklaringen over de brandstichting zorgen ervoor dat de mannen ook in de rechtszaal tegenover elkaar komen te staan.
Tijdens de eerste zitting zit Mostak nog tussen zijn medeverdachten in. De zittingen erna heeft hij een ander plekje gekregen. 2 rijen naar achter bij zijn advocaten. Aan alles merk je dat de sfeer tussen beide kampen gespannen is.
Niet om te kijken hoor, naar meneer.
Kijken waar ik je wil.
Ja. Doe maar niet.
Je mag mij niet verbieden om te kijken, dus laat het wel eens toe.
Maakt niet uit.
Adil benadrukt wel dat hij alleen woedend is op Mostak.
En wat betreft hoe heet hij? Ik wil zijn naam niet eens noemen. Afghaanse actrice achter mij. Die van alles en nog wat lult en liegt alles bij elkaar. En als laatste, media. Jongen. Jullie verzinnen van alles en nog wat. Jullie zeggen dat wij onderling elkaar het schot geven, dit en dat. Ik zal heel duidelijk zijn. Ik heb met meneer geen probleem. Ik heb met meneer geen probleem. Enig probleem dat ik heb. Nogmaals, Afghaanse actrice achter mij. Ik ga niet zijn naam noemen. Jullie weten wie het is. Hij liegt alles bij elkaar.
Van ruzie of oneenigheid tussen de verdachten is in de weken voor de explosie nog niks te merken. Opdrachtgever Mostak ziet hoe de 3 mannen die hij heeft ingehuurd eind november naar de tarwekamp gaan voor een voorverkenning.
Bewoonster Lieke denkt dat ze hen toen heeft gezien.
Ik heb wel 1 keer 3 mannen zien staan op het hoekje. Daar heb ik later spijt van dat ik er niet op af ben gelopen. 3 die hier niet in de wijk woonden, dat herken ik dan wel. Stonden daar te kijken en rond te lopen en te bellen. En toen dacht ik, die hebben misschien interesse in het pand om te huren. Want die bruidszaak gaat misschien weg. Mm-hmm. Heb ik niet gedaan, maar dat zijn waarschijnlijk de 3 voorbereiders geweest. Ja.
Ja.
Die al polshoogte kwamen nemen, ja.
Na deze bezichtiging vindt Adil het plan maar niks, zegt zijn advocaat Dirk Stoof.
Uit de spraakberichten blijkt, uitspraakberichten tussen cliënt en dat was de dag na de bezichtiging in de bruidsmodezaak op 28 november 24, blijkt dat cliënt het voorgestelde plan tot brandstichting van het pand en de auto juist afkraakt.
Adil zou juist hebben gewaarschuwd, zegt zijn advocaat.
Die zou hebben aangegeven dat de berekening van de hoeveelheid benzine niet juist was en dat dit gevaarlijk zou zijn.
De andere mannen willen ondanks deze waarschuwingen door met de plannen. Daarom staan Murad en Ilias op 1 december op een parkeerplaats in Oosterhout te wachten op Adil. Hij komt niet opdagen, vertelt de officier van justitie.
Vertelt dat hij had besloten niet mee te gaan met de twee medeverdachten. Het zou hem namelijk te weinig geld opleveren. Uit het dossier blijkt ook dat hij nooit richting de parkeerplaats is gegaan.
Dit wordt bevestigd door zijn advocaat.
Hij is betrokken geraakt bij een feit, maar heeft gezegd op de eerste, ik doe niet mee. Ik blijf in het café zitten, ik heb andere dingen te doen. Het is mijn verjaardag, laat mij met rust verder. Hij heeft dat niet zo direct geuit, had hij achteraf beter wel kunnen doen. Heeft hij niet gedaan om ook een beetje zijn gezicht te redden.
Het valt wel op. Een bestelbus die om 2:15 s'nachts met draaiende motor bij een winkelcentrum staat. Het duurt dan ook niet lang voor de politie een kijkje komt nemen.
In de bus lagen onder andere 14 jerrycans met brandstof en 6 stuks Cobra's 6. En dat is zwaar illegaal vuurwerk die we de laatste jaren vaak zien bij explosies.
De twee neven worden aangehouden omdat ze mogelijk een misdrijf zouden voorbereiden. De politie weet op dat moment niet dat de mannen het plan hebben om een aanslag op de tarwekamp te plegen. De twee neven worden daarom de volgende middag vrijgelaten.
Een beslissing waar niet iedereen begrip voor heeft. Zo heeft de eigenaresse van de bruidszaak hier ook vragen over. Aldus haar advocaat.
Waarom zijn die twee verdachten die eerder zijn aangehouden eigenlijk relatief snel weer losgelaten, terwijl daar een hele ernstige verdenking tegen lag dat ze mogelijkerwijs een aanslag zouden plegen? Wat doe je anders met zoveel kilo's aan explosieven?
De officier van justitie legt uit waarom de twee mannen zijn vrijgelaten.
Nu op dat moment nog helemaal niet duidelijk was welk strafbaar feit verdachte nu precies wilde plegen, wie of wat het doelwit zou moeten zijn en alle goederen die geschikt waren voor het misdrijf in beslag waren genomen, is op dat moment besloten verdachte gedurende het onderzoek op vrije voeten te stellen.
Volgens Adil was de dodelijke explosie nooit gebeurd als Murad en Ilias niet waren vrijgelaten. Hij valt daarom de officier van justitie aan tijdens een van de zittingen.
Omdat jullie een grote blunder hebben gemaakt. Een hele grote blunder. Nee, ik ga mijn eigen inhoud. Heeft een hele grote blunder gemaakt. 7 december zou nooit gebeuren als jullie die werk hadden gedaan. Heel simpel. Voor de rest laat ik hierbij. Dank u wel.
De arrestatie is voor Mostak, Murad en Ilias geen reden om het plan af te blazen. In de dagen erna bereiden ze een nieuwe actie voor. Zonder Adil.
De medeverdachten hebben allen verklaard dat zij hem hier niet meer bij wilden hebben bij deze klus, omdat ze hem niet vertrouwden, omdat hij niet was komen opdagen op 1 december 24.
Op 7 december gaan Murad en Ilias al vroeg naar Den Haag. Bijna iedereen aan de tarwekamp ligt nog te slapen, behalve Lieke, die even wakker is geworden. Zij hoort iets geks, vertelt ze.
Een 3 kwartier of een uur van tevoren had ik gerommel in de flat gehoord.
Ze was wel al wakker.
Ja, ik was telkens ga ik wel naar de wc, dus ik ben dan even wakker. En dat bleek, dan ga je luisteren. Het is best gehoorig, deze huis. Ik dacht, gaat mijn buurvrouw ook naar de wc? Nee, het is verderop, het is daar. Dat hoorde ik wel. En heb je nog spijt dat je niet bent gaan kijken? Maar misschien was dat maar verstandig ook. Zij waren dus al bezig om het voor te bereiden. Zij zei later dat ze dat ook gehoord had. Dus daar verderop, waar die bruidszaak was, was al iemand binnen en de boel aan het klaarzetten voor de ontploffing.
Dit hebben zij gedaan door ongeveer 200 liter benzine uit te gieten over de vloer van de winkelruimte en de kelder van de bruidsmodewinkel aan de tarwekamp.
Je hoort de officier van justitie.
En dit hebben zij vervolgens in brand gestoken. Door de aanwezige brandstofdampen is vervolgens een explosie ontstaan, waardoor de woningen waarin de overleden slachtoffers verbleven zijn ingestort.
De explosie zorgt voor een grote schok in de samenleving. Maar ook bij de 4 verdachten, zeggen ze zelf tijdens de rechtszaken.
Zoals je hoorde, mogen we de stem van Adil gebruiken. De stemmen van de overige verdachten zijn vervormd. Opdrachtgever Mostak zegt dat hij tijdens de inhoudelijke behandeling zijn volledige verhaal zal vertellen. Wel heeft hij een korte mededeling.
Tot de dag van vandaag zit ik nog steeds vol met spijt. Voor al het leed dat veroorzaakt is. Een tragedie die volledig uit de hand is gelopen. Een tragedie welke ik niet had voorzien. Mijn gedachte is en zal bij de slachtoffers en nabestaanden blijven. Ik leef met ze mee.
Volgens Ilias heeft niemand gewild dat er dit zou gebeuren.
Als eerste wil ik zeggen dat ik het
enorm erg vind wat er op die 7 december is gebeurd aan de Tarbekan. Ik leef ook enorm mee met de nabestaanden, met de betrokkenen en met de families. Ik ben tot de dag van vandaag nog steeds gechoqueerd door alle omstandigheden. Ik voel me ook, bedonderd van alle kanten. En eigenlijk voor de leeuw gegooid. Ik wil daarbij ook alvast zeggen dat sowieso van niemand niet de bedoeling was.
Adil benadrukt daarnaast dat hij onterecht vastzit.
Als eerste voor de nabestaanden, ja. Het is afschuwelijk wat daar is gebeurd. Gewoon een ravage. Het is gewoon een ravage, maar ik ben daar gewoon absoluut onschuldig over. Het dossier ligt er niet over. De enige reden dat ik hier eigenlijk langer zou moeten zitten is omdat hij iets zegt wat niet in het dossier voorkomt. Nogmaals, is voor mij ook mentaal, is het ook echt zwaar. Want ja, eerst hoor ik, je bent geen verdachte, dan weer wel, dan weer niet. Wordt een beetje omheen geluld eigenlijk. Het is heel duidelijk, ik ben daar niet bij geweest. Ik heb daar geen aandeel aan gehad.
Daarom vindt Adil het onbegrijpelijk dat hij in voorarrest zit. Ook snapt hij niet dat hij wordt gezien als medeplichtige.
Ik zit 6 weken in alle beperkingen, ja. En mijn naam wordt op straat gegooid, mijn adres wordt op straat gegooid. Dat kan toch niet? Waar zijn we mee bezig? Kijk, ik snap dat je een zaak moet oplossen, maar dit gaat wel een beetje verder. Mijn adres, mijn ouders staan erop, ja. En het is nog niet eens wat er aan de hand is. Dat kan toch niet? Kijk, nogmaals, ik zeg niet dat ik niks heb gedaan. Maar niet heel eigenlijk. Bijna niks.
Tijdens de zittingen zijn veel van de bewoners en nabestaanden aanwezig. Zoveel dat er aparte videozalen zijn om de zaak te kunnen volgen. Lieke is er ook bij. Ze vindt het moeilijk om het verhaal van de verdachten te horen.
Die zullen inderdaad nooit echt met moord in gedachten zijn begonnen, maar wel geld en iets doen. Die zitten natuurlijk in het circuit van we krijgen opdrachten en we krijgen geld. Eentje zei, ik heb het uiteindelijk niet gedaan, ik heb me teruggetrokken en er ligt toch mijn naam te grabbel. Dat is natuurlijk fout, dat die naam te grabbel ligt. Maar volgens mij zei hij ook nog zoiets. Ik ben ook een slachtoffer. Ja,
wat doet dat dan met u?
Ik vind dat erg wel. Hij is natuurlijk ook. Maar dat is zo'n andere verhouding. Ja.
Ook Iwan is bij elke zitting geweest. Hij snapt niet dat de verdachten door zijn gegaan met het uitvoeren van hun plan.
Ik kan niet me voorstellen, waarom hebben die jongens nooit op enig moment gedacht van jongens, dit is niet oké. Dit gaat niet goed komen. Als we dit doen, dan kon het wel eens heel verkeerd gaan. Ze hebben daar ruim de tijd voor genomen om dat te plannen. En dan denk ik, jongens, je moet toch een keer op een punt staan van, nee, dit is niet oké. Er is er dus één geweest die heeft gezegd, ik ga niet mee. Dat is een wijs besluit geweest. Maar hij is nog wel steeds medeplichtig. Ja, dat is een hard gelach, maar het is wel hoe het is. Ik denk, ja, als jij dat had kunnen bedenken, waarom hebben die anderen dat nooit kunnen bedenken? En ik vind het heel moeilijk. Het zijn ook maar jongens. En die hangt een straf boven hun hoofd. En ik wacht gewoon af hoe dat recht gaat lopen. Die moeten hun straf uitzitten. Die krijgen iets, die worden veroordeeld. En nou ja, dat is dat. En moet maar zien hoe dat loopt. Dan is dat hoofdstuk afgesloten voor mij ook.
Tijdens de zittingen wordt er niet alleen gesproken over de rol van de verdachten, maar ook over de onderzoeken die gedaan moeten worden. Zo willen de advocaten van de verdachte graag dat er een onderzoek komt naar de staat van het pand voor de explosie. Advocaat Stoof van Adil legt dit uit.
Ik hoor u zeggen, inderdaad, er heeft een explosie plaatsgevonden waar als gevolg van de mensen zijn komen te overlijden. Het is altijd maar de vraag natuurlijk of dat door de explosie komt of is gekomen, of dat het ook bijvoorbeeld door het instorten van het pand is plaatsgevonden en dat weer het gevolg is van de explosie. Of dat het pand ook niet deugdelijk was of dat er draagmuren of iets dergelijks zouden zijn weggehaald.
De advocaten willen meer weten over de staat van het gebouw voor de explosie. Zou het pand ook zijn ingestort als het beter gebouwd was?
Wij zijn hier ook benieuwd naar en gaan daarom naar Ad van Riel. Hij is explosiedeskundige. Hij is zelf na de explosie niet op de tarwekamp geweest, maar kan op basis van de beelden en de bekende informatie wel veel zeggen. Volgens hem is dit onderzoek niet nodig.
Ja, je moet de advocaten niet alle ruimte geven. Dus ook als rechtbank, daar zit over het algemeen nul materiedeskundigen. Dat is triest genoeg en iedereen mag maar wat roepen. Dat is Nederland, typisch Nederlands, hè? 18 miljoen bondscoaches in Nederland. Ja, dat is ook op dit vakgebied, zeg maar. We hebben gewoon echt wel een vakgebied. En je hoort zoveel mensen allemaal onzin uitkramen.
Doordat de explosie in de winkel is ontstaan, was het pand volgens Van Riel hoe dan ook ingestort. Dit komt omdat er bij een explosie ineens heel veel druk vrijkomt. Dit is de piekdruk.
Nou kijk, een gebouw is gebouwd dat het de druk van boven aan kan. Hè? Maar dat wil niet zeggen als je aan de zijkant tegen de wand aandrukt, dat die wand er niet uit kan vallen. Nu sla je de wand aan de zijkant weg, hè? Dus je bouwt geen druk op van bovenuit, maar van de zijwand. Dan heb je veel groter oppervlak waar je druk op uit kunt oefenen. Nou, met zo'n piekdruk druk je de wand sowieso ondersteboven. En als die wand weg is, dan komt de rest gewoon door de zwaartekracht, komt hij naar beneden.
Ja, dus eigenlijk is het bijna onmogelijk om een gebouw te hebben wat hier tegen bestand zou zijn geweest.
Ja, nee. Dat, als je dat moet gaan ontwerpen, dan wordt het onbetaalbaar. Dat krijgen wij niet. Dan bouw je bunkers. En wie wil er in een bunker leven? Hè? Dus nee, dat is echt een volslagen onzin.
Van Riel snapt daarom niet dat dit een punt van discussie is in de rechtszaak.
Ja, ik heb daar wel een mening over, hè? Dit soort zaken. Want wij zijn gewoon ons belastinggeld volle bak aan het verbrassen met dit soort onzinnige dingen. Advocaat ook gelijk incompetent verklaren. Huppakee, aan de kant en een nieuwe. Gaat nergens over.
Door met 200 liter benzine naar binnen te gaan, hebben de verdachten volgens Van Riel een groot risico genomen.
Ja, ze zijn niet bijster slim geweest volgens mij, want dan doe je dat niet. Kijk, als je het over de jurken uitspreidt en doet en noem maar op, dan begint dat allemaal al volop te dampen. En als jij erbij staat en dat ontsteekt, hè, dus die warmtebron, zeg maar, om het even wat, hè, dat kan een vonkje zijn of iets aansteken of weet ik veel wat.
Ja, kan dat snel ontsteken?
Ja, licht. Dat had ook, terwijl zij er staan, kunnen ontsteken.
Zonder dat je er vuur bij houdt? Of...
Ja, nou goed, over het algemeen, zeker in zulke soort panden, is er altijd wel iets wat vonkt of doet of weet ik wat. Dat kan de koelkast zijn, dat kan om het even een elektrisch apparaat zijn, dat kan gewoon ergens een spanningje zijn. Statische elektriciteit, weet ik veel wat, hè? Het is allemaal superlink. Dus het feit dat in ieder geval verteld wordt dat ze auto's hebben horen wegscheuren en kort daarna die explosie heeft plaatsgevonden, betekent al dat ze zichzelf wel in gevaar hebben gebracht.
Vlak voor de explosie is door de daders 200 liter benzine uitgegoten in de bruidswinkel. Van Riel legt uit hoeveel dit is.
Ja, als je 200 liter... Doe maar eens een druppeltje benzine met het tanken dat het op je kleding komt. Hè? Dat stinkt heel je auto. Dus dat spul verdampt, hè? En dat ruik je overal. Nou, dan zit je al met gasdampen. Hè? Dus daar heb je niet zoveel van nodig. Dus 200 liter is gewoon wel mega veel.
Hoeveel was genoeg geweest dan eigenlijk?
Maar... Ja, nee, maar goed. Als je zegt, ik had dat beperkt willen houden, dan was één jerrycan ook al heel veel geweest. Hè? Dus als je dan 10 jerrycans naar binnen hebt gesjouwd, dan ben je wel bewust bezig met heel veel. Dan kun je niet meer uitleggen dat weinig is. En dat je niet zo'n effect had verwacht of gehoopt. Dan ben je, je kan zijn dat je dat gewoon totaal niet begrijpt, hè? Dat qua EQ niet past. Ja, ik denk ook wel dat daar het een en het ander mankeert, maar dan nog. Ik ben geen jurist, hè, maar ik zou vinden dat je daar niet mee wegkomt. Dat is een beetje een goedkoop argument om te zeggen, goh, ik had het niet zo erg ernstig verwacht.
De rechters besluiten dat er toch een extra onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand komt. Dit is een onderzoek wat enkele maanden duurt. Daarom is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak tegen de vier verdachten zal zijn. Op zijn vroegst is dit september 2026, maar het kan zelfs nog uitgesteld worden naar november. Of nog later.
Voorlopig blijven de vier verdachten vastzitten. Ook al heeft de advocaat van Adil elke zitting gevraagd of zijn cliënt dit proces in vrijheid af mag wachten. Hij is volgens Stoof niet de bedenker van het plan en ook niet betrokken bij de gebeurtenissen op 7 december.
Wat blijkt nou verder waar cliënt niet bij betrokken is geweest? Het maken van het plan, de financiering van het plan, de inkoop voor de spullen die voor noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld de kleding of de brandstof, was hij niet bij betrokken. Het bepalen van de data voor de uitvoeringsdata niet bij betrokken. De berekening van hoeveelheid benzine. Het testen en een brandsteken van de jurken en de tegels. Was hij niet bij betrokken, niet voor gevraagd, niet bij aanwezig. En het geen bevreemd omdat juist hij dan als professional hiervoor zou zijn betrokken.
Adil zelf is dan ook woedend dat zijn voorarrest iedere tussentijdse zitting met 3 maanden is verlengd.
Je wordt mijn mond verloren. Snap je? Jullie verlenging heeft wel niet gedaan alsof het snoepjes is. Het gaat wel over mijn leven. Jullie hebben al heel veel schade gehad. Ja? Kijk, natuurlijk is het. Die ravage, dat is gewoon fucked up voor die nabestaanden. Ja, sorry voor mijn taalgebruik. Ik ben gewoon straight to the point. Voor de rest, ja, ik heb niks voorbereid. Ik heb niks gepland. Was er niet bij.
Adil is dan ook boos op opdrachtgever Mostak, die hem de schuld in de schoenen zou proberen te schuiven.
Nogmaals, ik snap het niet. De enige reden nogmaals waarom ik hier langer zou moeten zitten is voor deze mafkees die hier doet alsof hij psychisch is en noem maar op.
Toch blijven de rechters bij hun standpunt. Omdat beide verdachten naar elkaar wijzen, zien ze geen reden om Adil voorlopig vrij te laten.
Het is niet op dit moment het stadium van het proces waarin de rechtbank gehouden is om een oordeel te geven aan welke verklaringen zij meer waarde hechten dan aan anderen. Dat gaan we pas bij vonnis doen. We hebben uitgelegd dat het niet altijd nodig is om bij een daadwerkelijk strafbaar feit aanwezig te zijn, maar dat je ook in de voorbereiding een rol kan hebben. En we hebben vorige keer ook aangegeven waarin wij die rol zien. De verklaringen van de medeverdachte, eigen audioberichten van uw aanwezigheid bij een voorverkenning. Wij vinden nog steeds, ook met die nieuwe verklaringen, die maken het allemaal niet zoveel anders, dat die ernstige bezwaren aanwezig zijn.
Houd mij wel vast met 1 verklaring. Meneer, houd mij wel vast.
We vinden nog steeds dat die ernstige bezwaren aanwezig zijn. Hou uw mond maar.
Hou zelf je mond. Wat denk je nou? Als je voorzitter bent, kom je aan gaan.
Kunt u meneer afvoeren graag?
Jazeker.
Adil wordt door agenten de zaal uitgezet.
Het oordeel van de rechter is helder.
De maatschappelijke belangen dat hij langer vast blijft zitten wegen zwaarder dan zijn persoonlijke belangen bij zijn vrijheid. Dus hij komt niet vrij.
Tot grote opluchting van Iwan.
De angst sloeg ons om het hart. Zo van, ja, maar het zal toch niet zo zijn dat die jongens op vrije voet komen. Dat zou niet eerlijk zijn. Dat zou heel onterecht zijn. En toen zijn we, 1-2 dagen echt compleet van padje geweest. Zo van, joh, wat was dit nou? Waar kwam dit nou vandaan? Het was een hele slechte film ineens. Zo van, jeetje. En uiteindelijk kwam zeg maar de voorzitter wel terug van, nee, u blijft wel in voorarresten, in hechtenis. En er was eigenlijk wel een beetje opluchting, maar we hadden zoiets van, ja, dit is wel hoe het spel werkt. En het is een rare taak van zo'n advocaat, maar het is wel hoe het gaat. Maar die kans is dus ook aanwezig als dingen dus niet goed lopen, dat ze gewoon op vrije voet komen of dat wij niks krijgen. En ja, dat maakt het af en toe wel moeilijk.
Iwan en de andere getroffen bewoners hopen op een schadevergoeding van de daders. Hoe het daarmee gaat, dat hoor je in de volgende en voorlopig laatste aflevering. Abonneer je nu in je podcast-app om deze niet te missen.